Goedemiddag gemeente, het is goed om elkaar weer te ontmoeten vanmiddag in deze eredienst in de Grote Kerk. En hartelijk welkom aan de gasten vanmiddag en iedereen die nu of later meeluistert. Onze voorganger is dominee De Vreugd uit Amersfoort en organist is Nico Blom. In deze dienst hebben we twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 72, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. We wensen iedereen een gezegende dienst toe.
Laten we nog een blik stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente van diezelfde Psalm 72, nu de versen 4 en 7. Psalm 72, 4 en 7. Thank you. Gemeente, wij doen u in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus belijdenis voor ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij de lof van God, psalm 89 uit de oude berijming, de versen 3 en 4. 89, 3 en 4. En ieder van ons spreekt bij zichzelf, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit in de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. eeuwige, almachtige God. God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus. Onze God en Vader in de hemel. Wij danken u dat wij u zo mogen aanroepen. In de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus, die de weg voor ons heeft vrijgemaakt. Wij belijden en prijzen uw heilige naam met heel uw kerk, wereldwijd en door de geschiedenis heen, met Israël uw volk. Het is goed om u, de Heere, te loven. Wij danken u, genadige, trouwe God, voor de mogelijkheid die we hebben voor de tweede keer op deze zondag, om als gemeente van de Heere Jezus samen te zijn voor uw aangezicht. De stilte en de rust van dit gebouw, de stilte en de rust van de zondag, de dag van de opstanding. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u, Heere, wees u met ons, want wij beseffen dat het niet echt een goede dienst zal worden als u zelf niet in ons midden bent. We hebben uitgesproken dat onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En die niet laat varen wat zijn hand begon. Laat die hulp ook mogen blijken nu vanmiddag in dit uur in deze dienst. Wij bidden u, Heere, laat uw woord echt voor ons open mogen gaan. Als wij samen zijn voor uw aangezicht, samen zingen, samen bidden, samen bezig mogen zijn met uw boodschap, dan beseffen wij dat het pas echt goed zal zijn als u in ons midden bent. Zoals u hebt beloofd, daarom bidden wij u om uw aanwezigheid hier nu, om de leiding, het licht van uw Heilige Geest. Wij bidden u, Heere, dat u voor ons allen iets hebt hier in deze dienst. U kent ons allemaal. U weet wat wij meegebracht hebben aan gedachten, overwegingen, blijdschap, vreugde, pijn en moeite misschien ook wel. Wij bidden u dat u door dat alles heen bij ons wilt zijn, tot ons wilt komen, tot ons samen en tot ieder van ons persoonlijk, en ons raken wilt met uw boodschap. Dat hebben we allemaal nodig, dat we u ontmoeten in de kracht van uw woord en van uw geest, in het samen zijn van de gemeente. Heere, wilt u zo een goede en gezegende dienst geven, nu aan allen die hier in de kerk zijn, allen die met ons verbonden zijn. Ontferm u over ieder van ons, zegen ook ieder die een taak heeft in deze dienst. Laat uw gemeente gebouwd mogen worden in dit samen zijn en uw naam de eer ontvangen die u toekomt, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, wij lezen het woord van God vanmiddag in twee gedeelten uit het Tweede Testament, Nieuwe Testament, per verse uit het Evangelie van Matteüs en uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Romeinen. Een paar versen uit Matteüs 24, uit de grote reden van de Heere Jezus over de laatste dingen. Matteüs 24, vers 3 tot en met 14 is de eerste lezing. Matteüs 24, vers 3. Toen hij, Jezus, op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren naar verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen, En ze zullen elkaar overleven, elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de woorden van de Heer Jezus. Romeinen 8, vers 18 tot en met 28 is onze tweede lezing. Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. 28 bedoel ik. Vers 18 tot en met 28. Romeinen 8 vanaf vers 18. Daar schrijft de apostel, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige wereld, tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou je dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Voordat wij naar de verkondiging luisteren, zingen wij een lied dat hierbij hoort. Gezang 435 uit het liedboek, de versen 3, 4 en 5. 435, 3, 4 en 5. Gemeente, wij zingen direct na het amen van de verkondiging Psalm 85, de versen 3 en 4 uit de oude berijming. 85, 3 en 4. En daarna krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Ik wil graag vanmiddag enkele tonen uit deze schriftlezingen met u opvangen. En als kerntekst onderstreep ik dan Romeinen 8, vers 22. Romeinen 8, vers 22. Daar zegt Paulus, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. Tot nu toe. De schepping die zucht en in barensnood verkeert. Gemeente van Christus, een poosje geleden zei een goede vriend tegen me, het lijkt wel alsof de aarde oud wordt, allerlei uitputtingsverschijnselen vertoont. Als een motor die regelmatig sputtert en je wacht eigenlijk op het moment dat hij het opgeeft. Misschien herkent u daar wel iets van, bij alle vragen die vandaag op ons afkomen. Vragen over ons zijn in deze wereld, over het milieu. Enfin, vult u maar in. En ongetwijfeld herkennen we veel van wat de Heer Jezus zegt in zijn reden over de laatste dingen. Tekenen der tijden noemen we die. We hebben er een fragment van gelezen van die geweldige reden. Is de moeite waard om die hele reden van Jezus zo eens in één keer door te lezen en op je te laten inwerken. Oorlogen, oorlogsdreigingen noemt Jezus. Valse messiassen. En wat zijn er niet voor geweldige boodschappen vandaag die de mensen in hun greep houden? De valse messias Mohammed voorop in onze tijd. Hongersnoden, aardbevingen, stormen, vloedgolven. Niets ontziende terreuracties. Tientallen doden, honderden gewonden. Chaos en angst. De dreiging van de militante islam. Onvoorstelbaar is de haat van de fundamentalistische islam. Zonder dat ik alle moslims over één kam wil scheren. Ik heb moslims bij wie ik ervaar dat ze heel respectvol met hun geloof en ook met anderen omgaan. Maar u weet, u volgt ook het nieuws. De grootste bedreiging van de wereldvrede vandaag komt van de kant van de fundamentalistische islam, die de heilige oorlog heeft verklaard aan de ongelovigen. En dat zijn allen die niet hun geloof, hun religie beleven zoals zij dat doen. Allen die niet buigen voor Allah en zijn profeet op de manier zoals zij dat wensen. Ja, en daarbij dan vooral het ongelovige Westen met zijn zionistische regimes, om de terminologie even over te nemen. Amerika, de grote Satan. Israël, de kleine Satan. We worden er regelmatig mee geconfronteerd. Zomaar een greep uit wat ons vandaag verwart. Misschien denkt u ook wel eens, houdt dat nou nooit op? Wie zou niet herkennen een diep verlangen naar een betere wereld? Een andere wereld, beter, rechtvaardiger. In vrede, shalom, welzijn. Shalom, dat mooie Bijbelse woord. Dat alles gaaf is, om zo te zeggen, precies zoals de Heere God het bedoeld heeft. Het leven en het samenleven van mensen en volken voor zijn aangezicht. In onze bewogen en soms ook zo chaotische tijd klinkt de roep om verandering. Wij mogen geen vrede hebben met het bestaande. We zoeken een beter leven. Een beetje meer hoop. Een bestaan dat iets voorstelt. Toekomst voor onze kinderen. Kleinkinderen. Als je zelf kleinkinderen hebt, dan kan dat je soms benauwen. Is er nog toekomst voor ze? Nou ja, een diepe onvrede met de bestaande wereld zoals die reilt en zeilt. Nou vind ik het opmerkelijk, gemeente, om te zeggen dat ook de Bijbel een diepe principiële onvrede kent met de dingen zoals ze reilen en zeilen met de bestaande wereld. Paulus spreekt in de indrukwekkende woorden die we gelezen hebben in Romeinen 8 over het lijden van deze wereld nu, de tegenwoordige wereld, en het zuchten van de schepping. Ze is niet zoals ze zijn moest en het gaat niet zoals het gaan moest. De apostel spreekt in dat verband over zinloosheid, over slavernij, over onderworpenheid aan het verderf, aan de vergankelijkheid, vergeefsheid. En met haar, met de schepping, zuchten ook wij mee, zegt de apostel. Ja, zelfs zucht ook de Heilige Geest mee, zegt hij iets verderop in dit hoofdstuk. De kinderen van God, die de Geest van God ontvangen hebben, de Geest van Pinksteren, ze zuchten met de schepping mee. Schepping zucht, de gelovige zuchten. Ik vind het heel opmerkelijk en ook wel schokkend eigenlijk dat de apostel spreekt over het lijden van de wereld hier en nu, de tegenwoordige tijd. Opvallend, Paulus typeert de dagen waarin wij leven als het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat is nogal wat. Tegenwoordige tijd, de wereld waarin wij hier en nu leven, is lijden, in elk geval ook lijden. Er is ook veel meer te zeggen. Mogelijk hebt u dingen meegemaakt die ongelooflijk veel blijdschap geven op dit moment. Maar lijden is er in elk geval ook. En dat lijden, zegt de apostel, trekt zelfs heel diepe voren, diepe sporen in de schepping. Jawel, we zijn weliswaar op weg naar de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het openbaar worden van de kinderen van God. Mag ik het zo zeggen? De rehabilitatie van Israël en van de gemeente van de Heere Jezus. Het openbaar worden voor heel de wereld van de kinderen van God. Maar in de tegenwoordige tijd krijg je te maken met lijden. Ook als christen. Misschien wel juist als christen. Want Paulus zal denk ik in de allereerste plaats denken aan het lijden dat mensen overkomt vanwege de navolging van de Heere Jezus Christus. Vervolgingen van allerlei aard. Mensen die daar doodgebracht worden vanwege het evangelie. Ook daarvan heeft Jezus gesproken in zijn reden over de laatste dingen. En ja, u kent het leven van Paulus wel zo'n beetje, denk ik. Hij heeft zelf lijden ondervonden in de navolging van de Heere Jezus, in zijn roeping als apostel. Wereldwijd zijn christenen op dit moment de meest vervolgde mensensoort, om het zo te zeggen. U hebt het nieuws ook wel gelezen onlangs natuurlijk. Wij kennen dat in onze situatie niet op die manier, maar dat we dankbaar zijn voor de geweldige vrijheid die we nog steeds hebben om ongehinderd als christenen te leven, de boodschap door te geven. Maar we ervaren wel dat we als christenen meer en meer naar de rand van de samenleving gedrongen worden. En dat er krachten werken die ons liever over die rand zouden heen duwen. Je houdt je hart vast als je de geest van het ongeloof ziet, zoals hij zich breed maakt in Europa en ook in Nederland. Hoe snel het allemaal gaat. Geest van ongeloof, geest van menselijke zelfbeschikking, die meer en meer de toon aangeeft in ons land, die alle resten van wat dan wel de joods-christelijke beschaving heet, zou beter kunnen zeggen, bijbelse normen en waarden liefst zouden willen schrappen. Je kent al die discussies. En we weten ook wel van smaad en minachting als het evangelie en ons geloof daarin echt serieus nemen. Geloof je dat nou echt? Geloof je in die boodschap van die man? Spot die de wereld over het evangelie en de persoon van de Heere Jezus Christus uitgiet. En is dat ook niet een stukje lijden? Als datgene en diegene waar je met hart en ziel aan verbonden bent, die je heilig en dierbaar is, bespot wordt. Wel, dat hoort allemaal bij het lijden van de wereld hier en nu, bij het zuchten van de schepping, zegt Paulus. kunt er mogelijk nog veel meer bij invullen, misschien wel uit uw eigen situatie. Verstoring of afbraak van relaties tussen mensen. Daarin voelen we de doorwerking van de zonde en de macht van de boze. Lichamelijk lijden, ziekte, pijn, aftakeling, dood, verdriet. Soms gaan mensen er diep doorheen in dit leven. Wel, dat alles samen is het lijden van de tegenwoordige wereld. Het zuchten van de schepping. Je hoort dat zuchten bij wijze van spreken als je de nieuwsberichten aanzet, dingen op je laat afkomen. Het geweld van haat en oorlog. Je hoort dat, je ziet dat bij een kind dat van honger sterven moet. Hoe aangrijpend zijn die beelden die je soms op de televisie ziet van kinderen die lijden moeten in deze wereld. Je hoort het ook bij een, je ziet het bij een mens wiens leven langzaam wegteert door een afschuwelijke ziekte. En je hoort het in de loeiende sirenes na een aanslag. Het zuchten van de schepping. Onze ervaring, de krant en het journaal registreren en illustreren het elke dag. Soms zou je er moedeloos van worden. Maar dat moet nu net niet, zegt Paulus. Want het is wel een zuchten, maar een zuchten als in barensnood. Ik weet niet of die tekst u wel eens opgevallen is. Prachtig beeld. De schepping voorgesteld als een vrouw die op het punt staat nieuw leven voor te brengen. Het nieuwe komt. Het staat geboren te worden. De barensweeën van vandaag, zegt Paulus, kondigen de nieuwe werkelijkheid van morgen aan. Het zuchten van de schepping is dus niet zozeer negatief. Terugverlangen, kreunen naar het verloren paradijs, zinloos. Het is vooral ook heel positief. Het hunkeren naar de nieuwe toekomst. De hoop die God ons in zijn boodschap gegeven heeft. In de zekerheid dat die nieuwe toekomst eraan komt. De weeën zijn al begonnen. Het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht die nieuwe toekomst. Een vrouw in de pijn van de geboorte houdt het vol, omdat het nieuwe leven komt. Paulus gebruikt hier een bekende beeldspraak. De Joodse toekomstverwachting spreekt over de periode van de barensweeën, die voorafgaat aan de verschijning van de Messias, de komst van de Messiaanse tijd, de weeën van de Messiaanse tijd. En ongetwijfeld speelt dat Paulus door zijn hoofd als hij deze dingen opschrijft aan de gemeente van Rome. En Jezus zelf sprak erover, lees het maar eens na straks thuis, in zijn grote reden over de toekomst waar we dat fragment van gelezen hebben. Als hij die hele opsomming geeft, dan zegt hij, dat alles is het begin van de weeën. De weeën van de Messiaanse tijd. Als je deze dingen ziet gebeuren, met veel pijn en moeite soms, dan moet je toch niet je hoofd in de schoot laten zakken, maar hef je hoofd omhoog. Want je weet, je verlossing is nabij. Weet dan dat de tijd van de Messias naderbij komt. En dat betekent verwachting, waakzaamheid, uitzien naar de komst van de Messias. Volharding. Wie volharden zal tot het einde, zegt Jezus, die zal behouden worden. En ik denk, gemeente, dat dat een bijzonder woord is voor vandaag. De weeën van de Messiaanse tijd op weg naar het rijk van de Messias. Ik heb nogal wat orthodoxe Joodse vrienden hier en in Israël. Bij alle verschil, onderlinge verschil die ze hebben, net zoals het in de kerk het geval is, leeft toch bij velen het idee dat we inderdaad leven in de periode van de Messiaanse weeën. De weeën van de Messiaanse tijd. En alles wat er vandaag overkomt, over Israël komt, over de wereld komt. En ik geloof, gemeente, dat we als christenen dat helemaal kunnen bijvallen. We beleven de weeën van de nieuwe toekomst. De nieuwe dag komt eraan. Ach, zeggen veel als je het over deze dingen hebt, maar dat is toch altijd al zo geweest? Al die dingen waar Jezus over spreekt. Oorlogen, rampen, haat en zo. Zijn begeleidende geschiedenis. Alle eeuwen door. Zeker. Zijn begeleidende geschiedenis, inderdaad. Maar hoe dichter het bij de ontknoping komt, hoe intensiever ze worden. Mag ik het zo zeggen, alle moeders in de kerk weten hoe dichter het bij de geboorte komt, hoe scherper, hoe feller, hoe intensiever de weeën worden. Hoe dichter de dag van de Messias nadert, hoe intensiever de weeën van de Messiaanse tijd worden. We beleven, zo denk ik vaak, een intensivering van de geschiedenis. Al de tekenen onze dagen, u kent dat lied van Johannes de Heer wel, denk ik, het oude lied van Johannes de Heer. Al de tekenen onze dagen zeggen ons, de heiland komt, Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Wel, zo weet Paulus dus van de realiteit. Zuchten. Scheppingzucht, de gemeentezucht, de geestzucht. Maar hij geeft er een geweldige positieve wending aan. Verwachting. Hoop. Kun je zeggen, ja, maar hoe weet de apostel dat? Hoe kan hij daar zo zeker van zijn? Wel, u weet wel hoe dat verder gaat in dat machtige hoofdstuk Romeinen 8. Zegenlied van het geloof wordt het wel eens genoemd en volkomen terecht. Centraal in dat lied, dat loflied, die psalm zou je bijna kunnen zeggen van Paulus. De komst, de weg, de dood, de opstanding, de hemelvaart van Jezus Christus. En straks zijn komen in heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus. Er stond een kruis midden in deze zuchtende wereld. En alle vloek, alle ongerechtigheid is daarmee afgerekend. Er ging een graf open in de vergeefsheid van nood en dood. En hij stond op. Aan de andere zijde van het graf, in het eeuwige leven. Hij overwon en hij doorbrak de vloek van de ijdelheid. En hij is heen gegaan met de belofte dat hij weerkomt, spoedig weerkomt zelfs, om alle dingen nieuw te maken, om te voltooien datgene wat hij volbracht heeft. En daar is alles op gericht, in de boodschap van de Heilige Schrift. De boodschap van Mozes en de profeten, van Jezus en de apostelen, van de psalmen, de toekomst van Gods koninkrijk, het rijk van de Messias. Met rijkhalzend verlangen ziet heel de schepping in de visie van Paulus naar die dag uit. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelen top. Is dat geen geweldige toekomst? De schepping zucht naar die dag. En ja, wij zuchten mee, aldus de apostel. Wij die als voorschot de geest van Pinksteren ontvangen hebben, wij zuchten in onszelf. Dat betekent zoveel als wij die de geest van God als eerste gave ontvangen hebben, ontvangen van God ontvangen hebben, wij zuchten mee. Het woord dat er gebruikt wordt betekent eigenlijk zoiets als onderpand of handgeld. God heeft nog geweldig veel gaven achter de hand. Een hele nieuwe wereld. Een geweldige toekomst. Die hebben we nog niet ontvangen. We hopen erop, zegt Paulus. We zien het nog niet, want hoop die gezien wordt is geen hoop meer. Maar we verwachten het met groot verlangen. En we hebben het handgeld gekregen. De gave van de Heilige Geest. Die leert ons zuchten, hopen, bidden, verwachten, uitzien. Die richt ons niet in weemoedig omzien naar het verleden, maar in verlangend uitzien naar de toekomst van God. Hij is het handgeld, het voorschot op het kapitaal dat ons straks wordt uitbetaald. Wel, zo zuchten de gelovigen mee met de schepping. De geest van God wekt een fundamentele onrust, onvrede met dit leven en met dit bestaan, nog veel dieper dan welke politieke of sociale of overtuiging ook maar. De geest wekt een hevige verwachting, sterker dan welk toekomstontwerp ook maar. De Maranatha-verwachting gloeit door heel de prediking van Paulus, ja, door heel de boodschap van de Bijbel heen. Ik stel u mezelf de vraag, herkennen wij daar iets van? Nemen wij dat over? Dan sluiten we ons ook graag aan bij die geweldige geloofsuitspraak die Paulus doet. Ik ben ervan overtuigd dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Het een weegt niet tegen het ander op. Het huidige lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks openbaar zal komen. Zoiets staat er eigenlijk. Er zit opnieuw een beeld achter, een beeld van een weegschaal. Weet je, was zo'n ouderwetse, geen computergestuurde digitale weegschaal, maar eentje met twee armen, twee schalen. Aan ieder eind van de boom één. Ik pak nu al het lijden op, zegt Paulus. Mijn lijden en het lijden van de schepping. En ik leg het in de weegschaal. En in de andere schaal ligt de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. En zie, de schaal slaat door naar de kant van de heerlijkheid. Al het lijden weegt niet op tegen die heerlijkheid. De heerlijkheid die ons geopenbaard wordt, heeft meer gewicht dan het lijden dat ons nu overkomt. Dat is Paulus' verkondiging. Dat is ook Paulus' verwachting. De heerlijkheid die geopenbaard wordt. Het gaat ons voorstellingsvermogen eigenlijk te boven. We kunnen er niet in mensenwoorden uitdrukken wat dat allemaal precies betekent. Maar het is in elk geval een heerlijke toekomst. Een toekomst die alles te maken heeft met de komst van Christus, de verschijning van de Zoon des Mensen en de komst van God in Hem, om zijn rijk in deze wereld te vestigen. De heerlijkheid die God in petto heeft voor al zijn kinderen. Als ik geplaagd en gepijnigd word, zegt Paulus, leg ik mijn leed op de weegschaal. En ik leg die heerlijkheid die geopenbaard gaat worden aan de andere kant. En dan weet ik wel wat het zwaarste weegt. Ik houd het daarvoor. Ik ben er zeker van dat alle leed van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid van Gods toekomst. Wat een boodschap. Dat houdt staande. Dat geeft moed. Dat geeft kracht. Soms vinden mensen dat goedkoop. Ze weten niet waar ze over praten. Als je de prijs bedenkt die het gekost heeft, de dood en de opstanding van Gods eigen Zoon, is dat goedkoop? Het is een kostbaar evangelie. Anderen vinden het ongeoorloofd om het lijden van vandaag weg te strepen tegen de heerlijkheid die eens komen zal. Zo worden mensen klein gehouden. Zo worden onrechtvaardige toestanden in stand gehouden. Gods dienst als opium voor het volk. U kent die kreet natuurlijk wel. Er zijn nog steeds mensen die dat zo vinden. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat er wel wat in zit in die zin dat ooit wel eens godsdienst op deze manier gebruikt is. Om mensen klein te houden. Om onrechtvaardige toestanden in stand te houden. Maar dat is natuurlijk niet het bedoelen van de Bijbel. En ik zou zeggen, we hoeven ons niet te schamen voor het kostbare evangelie. Integendeel. U mag het ervoor houden dat de komende heerlijkheid alle leed, alle pijn, ook uw leed en pijn overstijgt. In Christus, zegt Paulus verder in dit hoofdstuk, zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. En dan gebruikt hij een woord dat letterlijk betekent superoverwinnaars. Leg het dan ook maar in zijn handen. Geloof zijn boodschap. Laat het evangelie waar zijn. Hou je eraan vast. Zou lijden je treffen. Koester het niet. Beklaag jezelf niet. Zet jezelf niet in het middelpunt en raak er zeker niet onder bedolven. Leg het in de weegschaal en zie dan wat het zwaarste weegt. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. En we zijn op weg naar die grote dag dat Hij komt in heerlijkheid om zijn rijk en deze wereld te vestigen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Machtige, barmhartige God, we danken u voor uw rijke boodschap. Boodschap vol hoop en vol verwachting. We danken u dat wij weten mogen dat alle lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard wordt. Dat we nu leven in de periode van de weeën van de Messiaanse toekomst. Maar dat ze aangeven dat Hij komt, onze Heere Jezus Christus, de Zoon des Mensen. Hij komt in heerlijkheid om uw rijk van recht en vrede in deze wereld te vestigen. Wij danken u voor deze boodschap, wij danken u voor uw woord van deze dag. Laat uw woord met ons meegaan de week in die we vandaag begonnen zijn. Help ons en sterk ons, ieder op onze eigen plek. Wees ook met ons als we vakantie mogen gaan houden. Wees met mensen die al vakantie hebben. Bewaar ons allen tezamen in uw barmhartigheid. Zegen de gemeente, allen die leiding geven in de gemeente. En bouw en bewaar uw gemeente hier en wereldwijd. Laat het getuigenis van uw genade en uw gerechtigheid over heel de aarde gaan. Zegen het werk van zending, getuigenis, dienst. Voor uw kerk, uw gemeente die vervolgd en verdrukt wordt, bidden wij u. Houd ze staande door de kracht van uw geest. Voor deze gebroken wereld die zucht en die steunt en die kreunt in zoveel opzichten, bidden wij u. Wij danken u dat wij weten mogen van het geweldige uitzicht dat u biedt. Laat er, o God, een einde komen aan geweld, aan bloedvergieten. Laat er een einde komen aan de terreur van machthebbers. Ontferm u en verheerlijk in het alles uw naam. Bijzonder bidden wij u voor uw volk, uw eigen volk Israël. Bescherm het, gedenk uw verbond, vervul al uw beloften en leid het naar uw grote toekomst. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Vrede voor Israël. Vrede voor de buren van Israël. Vrede voor deze wereld in Hem die de Messias is. Een licht tot verlichting voor de volkeren en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Machtige, genadige God, wij prijzen uw grote naam. Hoor ons bidden, neem ons danken aan u die te prijzen zijt, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zingen als slotlied het prachtige lied van Isaac da Costa, gezang 292, Wegen Gods, hoe duister zijt gij. 1 en 2 van gezang 292. Gemeente, gaat nu heen in de vrede van Christus. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren. En wees een zegen daar waar God u heeft gesteld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.